Hebreeën 9, waar wij de vorige keer, ik mag wel zeggen, uitgebreid hebben stilgestaan bij vers 14 van het hoofdstuk, waarin bestaat dat het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, onze gewetens reinigt van dode werken om de levende God te dienen. De belangrijke waarheid die daarin genoemd wordt, is natuurlijk dat onze gewetens gereinigd zijn. En gereinigd zijn geworden niet door onszelf, maar inderdaad door de levende Christus, die zichzelf een Goden onstraffelijk opgeofferd heeft. Kortom, de levende Christus die is aangesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en waarvan in hoofdstuk 3 al gezegd werd dat hij getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. En dat betekent dus dat als later in 1 Johannes 1 vers 9 staat, dat de Heer Jezus Christus getrouw is om ons te reinigen van alle zonden, dat dat betekent dat hij trouw is aan degene die hem gesteld heeft, volgens Hebreeën 3, en dus inderdaad ons reinigt, in ieder geval onze gewetens reinigt van dode werken. Dat is waar het om gaat, dat is het werk namelijk wat verricht wordt, niet door ons, op welke wijze dan ook, maar het is een werk wat verricht werd en wordt door Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want door zijn leven, niet alleen door zijn opstanding, maar door het feit dat hij leeft, namelijk door wat hij nu als de levende doet, worden wij gereinigd. Dat is de strekking van de uitspraak dat wij gereinigd worden door het bloed van Christus, zoals het staat in onder andere dan in Johannes 1 vers 9... en we hebben gelijke uitspraak ook gevonden onder andere in Romeinen 5... Ik ga daar nu niet verder op in, maar ik moet nog wel ingaan op de laatste zinsnede uit vers 14, waar staat dat onze gewetens gereinigd zijn van dode werken om de levende God te dienen. Waar we al wel bij stil hebben gestaan, is dat onze gewetens niet gereinigd worden opdat wij vervolgens dat zouden kunnen gebruiken als oorzaak voor het vlees. In de zin dus van dat aangezien wij toch gereinigd zijn of worden, de zonde in ons leven verder niks meer uitmaakt en we kunnen de zondigen zoveel als wij willen. Ik zeg altijd, en ik zeg het zo voorzichtig mogelijk, maar ook zo duidelijk mogelijk, dit is wel waar, maar het is zeker niet de bedoeling. Integendeel, de bedoeling van de reiniging van onze gewetens is, punt 1, want dat is de eerste gedachte in de Hebreeënbrief, dat wij met vrijmoedigheid naderen tot die God die ons inderdaad gereinigd heeft, dat wij dus met vrijmoedigheid ook naderen tot deze hoge priester, dat wij naderen op een verse levende weg. Dat is precies de gedachte die in Hebreeën 10 ook naar voren gebracht wordt, als er staat dat wij met vrijmoedigheid zouden ingaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, en waarna er staat in vers 22 dat we dat zouden doen met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Want dat is waar het om gaat. Onze gewetens zijn gereinigd opdat wij in eerste plaats voor God zouden kunnen staan en bestaan, moet ik misschien ook zeggen. Maar dat is de eerste punt natuurlijk, dat wij met vrijmoedigheid tot hem zouden naderen, nu wij immers gereinigd zijn. En punt 2, wij zouden naderen opdat wij ook vervolgens die levende God zouden dienen, uiteraard in de praktijk van ons leven. En dat is de gedachte die op vele plaatsen in het Nieuwe Testament ook systematisch naar voren gebracht wordt. Dat wij namelijk gesteld zijn als kinderen Gods onder het nieuwe verbond. En de bedoeling is dat wij God dienen, niet onder het oude verbond, niet onder de wet uiteraard, maar dat wij God dienen onder dat nieuwe verbond. Er zijn vele schriftplaatsen die dat zeggen, maar ik wil jullie er een paar voorhouden, omdat ze het allemaal op verschillende manieren zeggen. Maar het is altijd dezelfde gedachte. Ik begin een beetje achteraan bij, wat was het ook alweer, 2 Petrus geloof ik. Nee, 1 Petrus. 1 Petrus, dat is niet zoveel verder in de Bijbel. 1 Petrus 4, de eerste versen, waarbij ik in het algemeen maar even opmerk dat de brieven van de andere apostelen, de zogenaamde apostolische brieven, zich in het algemeen nog meer dan de apostel Paulus bezighouden met de aardse omstandigheden feitelijk van de gelovigen en dus ook inderdaad met de praktische levenswandel. 1 Petrus 4, waar de apostel zegt in vers 1, terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, Zo wapent gij u ook met dezelfde gedachten, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees te leven. En daar gaat feitelijk deze hele brief over, dat het de bedoeling is dat wij wandelen naar de wil van God. De tijd die ons rest in het vlees, dat we die inderdaad aan zijn dienst wijden. Die tijd die ons rest slaat natuurlijk in de eerste plaats op de rest van ons leven. En aan de andere kant slaat het natuurlijk ook op de betrekkelijke korte tijd, die ook die in bijzonder in onze dagen nog voor ons ligt, tot aan de opname van de gemeente uiteraard. Maar dat zijn gedachten die we bij Petrus nou eenmaal niet meteen terugvinden. Maar niettemin is de bedoeling dat nu wij gereinigd zijn, wij de tijd die overig is in het vlees leven naar de wil van God. In overeenstemming dus met de wil van God is de gedachte. Want, zegt de apostel in vers 3, want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben. Wij hebben al de wil der heidenen, de wil van de mens, zal ik maar zeggen, gediend en dus in overeenstemming gewandeld met de wil van de heidenen, zoals het hier heet. De bedoeling is nu dat we nu zouden wandelen in overeenstemming met de wil van God. En dat is een voor Petrus bijzonder opmerkelijke uitspraak, niet zozeer die van vers 2, maar wel die van vers 3, want hij zegt dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben, terwijl wij allen geacht worden te weten dat apostel Petrus zijn brief schrijft aan gelovigen uit de Joden, die geacht werden onder de wet geleefd te hebben. En in de ogen der Joden is dat niet dus naar de wil der heidenen, maar naar de wil van God, of althans naar de wil van de wet. En eventueel naar de wil van de Joodse wet, maar zeker niet naar de wil der heidenen. Maar Petrus zegt tot die gelovigen uit de Joden dat zij de voorgaande tijd de wil der heidenen volbracht hebben. En hij beschrijft het ook in het verdere. Want hoe dat ook zij, of men nou onder de wet leeft of zonder de wet leeft, de omstandigheden zijn in de praktijk altijd gelijk. Dat is een gedachte die hij trouwens gemeen heeft met de apostel Paulus. Want die zegt dat in Romeinen 2 bijvoorbeeld. Hè? Die zegt, degene die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Degene die zonder de wet gezondigd hebben, zullen zonder de wet ook verloren gaan. Dat maakt geen enkel verschil. En dat is wat Petrus ook zegt. Deze mensen mogen dan onder de wet geleefd hebben, maar hij zegt, jullie hebben de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht. Hoe godsdienstig je wellicht dan onder de wet, onder het oude verbond, dan ook geweest bent. Zodat u maar beziet dat het wandelen naar de wil van God in vers 2 onmogelijk hetzelfde kan zijn als het wandelen onder de wet. Want dat hadden deze lui altijd al gedaan, in het algemeen gesproken. Dus inderdaad, wij die delen hebben aan de dood en opstanding van Christus, zoals het op bijzondere wijze in vers 1 gezegd wordt, wij die dus behouden geworden zijn, wij worden geacht naar de wil van God te leven in de tijd die ons nog rest in het vlees. Dat is waar het om gaat. Wij zijn niet behouden geworden opdat wij in de hemel zouden komen. Wij komen wel in de hemel, maar dat is niet waar het meteen om gaat. Al zal het in onze gedachten wellicht toch wel erg belangrijk zijn, neem ik aan. Maar wat er in de schrift van gezegd wordt is, wij zijn behouden geworden opdat wij de tijd die overig is in het vlees zouden doorbrengen, zouden leven naar de wil van God. Nou, dat was dan Petrus, om zomaar eens wat te noemen. En voor de aardigheid noem ik ook Jacobus. Jacobus, de omstreden apostel, denk ik altijd, de omstreden brief. Daarom neem ik hem er even mee om te laten zien dat juist Jacobus er precies dezelfde gedachten op nahoudt en die ook uitgebreid naar voren brengt. Dat is Jacobus 1. Waar staat in vers 18? Maar naar zijn wil, naar de wil van God dus, naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Het is net of je Johannes leest trouwens, want Johannes zei, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, namelijk degene die in zijn naam geloven, die niet uit de wil des mans, niet naar de wil des vleeses, niet uit den bloede, maar uit God geboren zijn. En hier staat precies hetzelfde, ik citeerde uit Johannes 1, vers 12, hè. Hier staat hetzelfde, naar zijn wil heeft hij ons gebaard, of in wat gewone Nederlands, naar zijn wil heeft hij ons doen geboren worden. Want daar gaat het om, hè? Naar zijn wil, niet naar onze wil, en dus niet naar de wil des vlees of de wil des mans, of uit den bloede. Naar zijn wil heeft hij ons gebaat en heeft dat gedaan door zaad, inderdaad. Het zaad namelijk het eeuwig blijvende woord van God, er staat hier. Hier staat, hij heeft ons gebaat door het woord der waarheid. En Petrus, twee bladzijden verder, in 1 Petrus 1, zegt in vers 23... 1 Petrus 1 vers 23, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Het is volstrekt dezelfde gedachte. Wij die wedergeboren zijn uit dat zaad, het woord van God. Johannes zou dat ook gezegd kunnen hebben, maar Johannes drukt zich altijd wat abstracter uit. Johannes zegt ook dat het door het woord God is, hoor. Maar die zegt gewoon dat is feitelijk Christus. En Petrus zegt het trouwens ook, maar dat was al in 1 Petrus 1 vers 3. Want daar staat dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Dat had ook kunnen staan in 1 Petrus 1 vers 3. Hij heeft ons na zijn barmhartigheid wedergeboren tot een levende hoop door zijn eeuwig blijvende woord van God. Of door zijn onvergankelijk en eeuwig blijvende woord. Maar zo staat het in vers 23. Maar in vers 3 staat, hij heeft ons wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En als je Johannes vraagt wat die twee schriftplaatsen betekent, zou je zeggen, dat is geen enkel probleem. Want Jezus Christus in vers 3 is hetzelfde als het woord Gods in vers 23. Ik hoop dat u dat zo gauw met mij kunt volgen. Nou goed dan ook, hoe dan ook, ik ga terug naar Jacobus 1, vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons gebaat door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijner schepselen. En aangezien we toch uit Hebreeën komen, zeg ik er maar bij dat Hebreeën 12 zegt dat wij inderdaad gekomen zijn tot die gemeente van eerstgeborenen, eerstelingen dus, gemeente van eerstgeborenen, die in de hemel is opgeschreven. Dat laatste zegt Jacobus er niet bij, om een of andere reden die ik nou niet zal uitleggen. Maar niettemin heeft het wel degelijk over een gemeente van eerstelingen. Hè, opdat wij zouden zijn. Eerstelingen zijn er schepselen. Dat wil zeggen eerstelingen van een nieuwe schepping, uiteraard. Het gaat uiteraard om wedergeboorte. Niet uit de wil des mans, maar uit de wil van God. Dus het is inderdaad wedergeboorte. Het is een nieuwe schepping waarvan we eerstelingen geworden zijn. Waarna de apostel zegt, vers 19, zo dan, dat wil zeggen op grond van het voorgaande, op grond van dat hij ons gebaat heeft door het woord der waarheid, zo dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn, want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet, daarom afgelegd hebbende, het had een uitdrukking van Paulus kunnen zijn uit Colossense of zo, of Efeze, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken, en zij daders des woords en niet alleen hoorders. En om deze uitspraken gaat het me. Hij zegt dus, wij zijn uit dat woord der waarheid wedergeboren. Vers 18 bedoel ik. Wij zijn door dat woord der waarheid wedergeboren. De bedoeling is dat wij ons vervolgens ook verder laten vullen met dat woord. Want dat staat in vers 21. En de resultaat daarvan zal zijn dat wij ook niet alleen hoorders des woords zullen zijn, maar vervolgens ook daders des woords. Dat betekent gewoon dat het woord van God in ons ook een uitwerking zal hebben in onze praktische levenswandel. En dat zei hij ook, want dat is de betekenis van de uitdrukking in het einde van vers 21. Het woord, het welk uw zielen kan zalig maken. Want dit werd geschreven aan mensen wier geest allang zalig is. Aan gelovige mensen namelijk. Aan wedergeborenen. Wat wedergeboren wordt is uit de geest geboren. En dat is dus geest, zei Johannes. Nou ja, zei de Heer in Johannes 3 dan. Maar Jacobus heeft het niet over de zaligheid van de geest, maar heeft het over zaligheid van de ziel. En ziel is nog altijd gewoon de natuurlijke mens. Niet bij de Grieken, niet in de westerse filosofie, maar wel in de Bijbel. En daar gaat het om. De ziel is de mens. Met alles erop en eraan. De zichtbare mens. U weet het, hè? Adam werd levende ziel. En als hier staat het woord het welk uw zielen kan zalig maken, dan betekent dat dat de man het heeft niet over dat we wedergeboren worden of zo, want dat is al gebeurd, heeft hij ook net gezegd. Maar het gaat erom dat wij nadat wij wedergeboren zijn door geloof in het woord Gods, ook ons verder zouden laten vullen met dat woord Gods, zodat die zaligheid van onze geest, onze geestelijke zaligheid, ook een uitwerking zou hebben op onze ziel. Dat is zielelijke zaligheid. Dat zegt Petrus trouwens ook, hoor. Nou ik het erover heb, denk ik daar ineens aan. Dat is in 1 Petrus 1 vers 9. Daar staat, verkrijgende het einde, dat betekent doel, verkrijgende het einde, het doel van uw geloof. Nou, wat is het doel? De zaligheid van de ziel, zei Jacobus. Nou, Peter zegt het ook. Verkrijgende het einde uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Dat andere hadden die mensen aan wie Peter schreef ook al. Zij waren al wedergeboren tot een levende hoop. Dat zegt hij ook in vers 3. Maar de bedoeling is dat nadat men wedergeboren is, een nieuw leven als zodanig heeft ontvangen, dat dat ook een uitwerking zal hebben in de praktische levenswandel. En dat heet zaligheid uwer zielen. Mag niet moeilijk zijn, hè? En zoals geestelijke zaligheid tot stand komt door het woord Gods, zo komt zaligheid der zielen in verband met de levenswandel ook alleen tot stand door het woord God, nergens anders uit. Je kan niet missen als we even ons realiseren dat onze levenswandel in de praktijk voortkomt gewoon uit ons hart, uit ons binnenste, uit ons hart. Zal duidelijk zijn dat wil die levenswandel veranderd worden in overeenstemming zijn met de wil van God, kan dat alleen als de wil van God in ons hart is. Sommigen drukken het nog sterker uit en zeggen als de wil van God onze wil is. Maar ook dat komt alleen tot stand als wij ons hart vullen met het woord Gods. En dat is wat niet alleen Petrus uitlegt bovendien, maar wat Jacobus hier zegt. Die zegt, nou heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, Jacobus 1 vers 18. Nu zijn wij eerstelingen, zijn de schepselen. Nu is het de bedoeling dat wij, wat dat woord betreft, woorden in het algemeen, dat wij ras zijn, vers 19, om te horen, uiteraard naar het woord Gods in de eerste plaats. Dat wij traag zijn om te spreken, want als wij spreken, spreken wij als het goed is gewoon uit ons hart. En dan moet je niet al te veel doen, daar moet je voorzichtig mee zijn, want het kan wel wezen dat daarmee allerlei, zal ik het maar netjes zeggen, onreinheid naar buiten komt. U weet toch wat er uit het hart van de mens voortkomt? U weet dat de mens verontreinigd wordt door wat de mens uitgaat? Door zijn mond wel te verstaan, zei de Heer. De Heer zelf zei dat, bij gelegenheid. Dus men zou niet ras moeten zijn om te spreken, men moet ras, snel dus, zijn om te horen naar het woord Gods. Men moet traag zijn om te spreken en men moet ook traag zijn tot toorn. Men zou namelijk de vrucht van de geest moeten hebben. Dat is Galaten 5, om maar eens wat te noemen. Hè. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Dan is men niet ras om te spreken en is men zeker niet ras tot toorn. Men moet traag zijn om te spreken en daarmee ook traag zijn tot toorn. En de combinatie van deze begrippen bij Jacobus suggereert dat waar een mens gaat spreken, hij meteen toornig wordt. Dat het woorden met geweld zijn, zal ik maar zeggen. Dat het fanatisme naar buiten komt, vuiligheid naar buiten komt, waarmee de mens niet alleen zichzelf, maar ook anderen bevuilt. Hij zou dat niet moeten doen. Hij zou moeten luisteren naar het woord van God. Dat is wat er staat. En dus moet hij afleggen, vers 21, aangaande de vorige wandeling, maar dat zei Paulus in Colossense of zo. Hè. Hij zou de oude mens moeten afleggen. Maar er staat, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt het overvloed van boosheid, dat vloeit over uit het hart, hè, want waar het hart vol van is, daar vloeit de mond van over. Je moet de mond houden, zegt hij, je moet de tong in toom houden, zegt hij ook later in vers 26 en daarna nog uitgebreid in heel hoofdstuk 3 van Jacobus. Zodat het bij hem een belangrijke gedachte is. Maar hij zegt in vers 21 van hoofdstuk 1, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord. Men zou niet woord moeten spreken, men zou het primair moeten ontvangen. Met zachtmoedigheid, u weet toch, zalig zijn de zachtmoedigen, want die ontvangen het woord. En zullen dus de aardrijk werven. Erfgenaam der wereld zijn. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Over die geest heeft hij het niet, want dat is al lang gebeurd. Volgens vers 18, maar nu gaat het om de praktische levenswandel. En zegt dus, en zij dus, daders des woords. Hij schijnt veel geluisterd te hebben naar Johannes, deze Jacobus. Men moet eerst het woord Gods ontvangen en daarna heeft het woord ook naar buiten uitwerking. Via de mond uiteraard, men spreekt dan de woorden Gods, maar ook via de daden. Want het woord Gods heeft een uitwerking op het handelen, het doen en laten van de gelovigen. En dus, zij daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende enzovoort. En het is heel aardig om dan even voor de goede verstaande Jacobus 2 aan te halen. Waar het heeft over een geloof zonder werken dat dood is. Vers 14. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft de werken niet. Zijn niet alleen hoorders des woords, maar ook daders. Hoofdstuk 1. Nou, wat nuttigheid is het dat hij geloof heeft en hij heeft de werken niet. De volgorde is perfect, hè. Je moet eerst geloof hebben, dan werken. Kan dat geloof hem zalig maken? Het antwoord moet natuurlijk, hij verwacht natuurlijk, kijk, het is een retorische vraag. De man verwacht het antwoord, nee, dat kan niet. Maar waar heeft hij het over? Punt 1, dat blijkt hier, uit vers 14 alleen al. Hij heeft het over werken die uit geloof voortkomen, niet werken zonder geloof, maar werken die hun oorsprong vinden in geloof in het woord van God, en dus werken die uit het woord God zelf voortkomen, dat is punt 1. En punt 2, hij heeft het over zaligmaking van wat? Van de ziel. En niet van de geest. Van de ziel. Een geloof zonder werken, dat is een geloof wat geen uitwerking heeft in de praktische levenswandel. Dat is een geloof wat weliswaar leidt, of geleid heeft tot wedergeboorte, wat de mens een nieuw schepsel maakt, uiteraard, in Christus enzovoorts. Wat de mens zelfs maakt tot eersteling, volgens Jacobus, van die nieuwe schepping. Dat is waar, maar het heeft aan de buitenkant in de praktische levenswandel geen uitwerking. Maar Jacobus heeft het juist over de praktische levenswandel van de gelovigen. En over de zaligmaking der zielen. Paulus gebruikt een andere term, voor hetzelfde hoor. Die noemt dat gewoon heiligmaking. Maar ja, beide woorden betekenen in gewoon Nederlands überhaupt niks. Want in de omgangstaal bestaat het begrip helemaal niet, hè? Heiligmaking of zaligmaking. Vandaar dat het toch in de praktijk niet uitmaakt wat voor woord je gebruikt. Uit het verband blijkt precies wat er bedoeld is. Namelijk de verandering van de levenswandel van de gelovigen. Of gewoon de verandering van de gelovigen in het algemeen. En die gedachte, die heeft Petrus, heb ik u laten zien, heeft Jacobus hier ook. Hij zei, de gelovige, dat is best, maar het zal wel zo wezen als je zegt dat je een gelovige bent. Maar de bedoeling is dat het ook inderdaad in de wandel, in de werken, tot uitdrukking komt. En hij zegt dus vervolgens, toon mij uw geloof uit uw werken. En hij neemt het voorbeeld van Abraham. Want Paulus zegt, Abraham geloofde God en werd dus gerechtvaardigd uit geloof. Dat is waar. Puur uit geloof, zonder werken. Dat is ook waar, maar neem niet weg dat wij slechts weten dat Abraham geloofde uit zijn werken. En dat is wat Jacobus zegt. Hoe weten we dat Abraham een gelovige was? Nou ja, dat krijgen we straks in Hebreeën 11. Hè? Door het geloof heeft Abraham enzovoorts. Dat blijkt uit zijn wandel. Ja, dat is maar waar het om gaat. Jacobus leert dus precies hetzelfde als Petrus, maar ook precies hetzelfde uiteraard als de Hebreeënbrief. En in het algemeen precies hetzelfde als wat Paulus predikt. Want hoe dan ook, als ik even vooruit loop, dan ben ik weer terug in Hebreeën. Hè? Twee bladzijden eerder ben ik weer in Hebreeën. Even Hebreeën weer. Wij lazen Hebreeën 9 vers 14. Onze gewetens gereinigd. Oké, maar dat is om de levende God te dienen. Dezelfde gedachte haalt de Hebreeënbrief weer aan in hoofdstuk 10. Wat ik net ook al heb aangehaald. Vers 22. Laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Dat is dan gebeurd. En hoe nou verder? Wel zegt hij. Vers 38. De rechtvaardige zal uit het geloof, in het woord Gods uiteraard, de rechtvaardige zal uit het geloof leven en daaraan moet men zich niet onttrekken, want God heeft gezegd, zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Dat is vers 38 inmiddels van Hebreeën 10. En hij zegt zelfs, vers 37, nog een zeer weinig tijd, de tijd die overig is in het vlees, zei Petrus, nog een zeer weinig tijd en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven en in afwachting daarvan leven wij uit geloof. Hoe dan? Nou, net als Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sarah, Isaac wordt er ook nog genoemd, dacht ik. Nee, Isaac zie ik niet staan. Jawel, zie ik wel staan. Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, enzovoorts. Er worden ons een hele rij mensen voorgehouden die uit geloof geleefd hebben, zodat we daar een voorbeeld aan zouden nemen. Dat is Hebreeën 11, gaat over het praktische levenswandel. En daarna besluit het Hebreeën 12 met te zeggen, heeft 12 vers 1... laat ons dus afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En wat zei Jacobus? Jacobus zei, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Vers 21 van Jacobus 1, volstrekt hetzelfde. Laat ons niet alleen hoorders zijn des woords, maar ook daders. En de Hebreeënbrief zegt, laat ons afleggen alle last en zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Dwars door alle ellende van beproeving, verzoeking, verdrukking heen. Zegt de rest van deze pericoop in Hebreeën 12. Want je moet maar zo denken, als je daar doorheen moet, dan gedraagt God zich jegens u als zonen. Dat is nooit weg. Heeft een positief resultaat, enzovoorts. En daarna staat er, laat ons toezien dat niet iemand verachteren van de genade gods, en dat niet iemand zijn hoereerder zoals Esau, die zijn eerst geboorterecht, want wij zijn eerstelingen, zijn de schepselen, zei Jacobus. Esau gaf zijn eerst geboorterecht weg, dat zouden wij niet moeten doen, enzovoorts. Want wij zijn gekomen tot die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. En wij hebben een bediening, wij hebben een priesterschap, wij hebben een altaar. Ik zit nu inmiddels in Hebreeën 13 met mijn gedachten. Voor degenen die dat zo snel met mij uit het hoofd kunnen volgen, want... Ja, wij hebben een altaar en wat zullen wij doen? Wij zijn priesters. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, offeranden des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Met woorden dienen wij de Heer en vergeet de weldadigheid niet. En dat zijn de daden waarmee wij de Heer dienen. En dat was inmiddels dan al vers 16 van Hebreeën 13. Nou, dat is precies dezelfde redenering, maar daar komen we natuurlijk nog op terug.
Vele manieren werkt. Enerzijds, God heeft geen weldaad in de mens. En dat was het waar samen duidachtig met verloren zijn voor God. Als werkzaam.
Ja.
Als werkzaam is gewoon. En anderzijds, de zaligheid der zielen die de mens omgaat. Dus dat is de andere kant waar je dan net over spreekt. Maar in beide gevallen, dus precies wat de persoon is, zeg maar. Van Gods kant. God heeft hem gekocht inderdaad en de mens trekt zich terug en laat zich niet door God leiden, zodat hij in wezen verloren is door de werkzaamheid van God.
Ja, ja.
En anderzijds is het de mens die zichzelf daarvan weerhoudt en daardoor die zaligheid der ziel mist.
Ja. Ja, de hele gedachte is dat de mens in het lichaam, de ziel dus, laat ik het zo zeggen dan, dat is de mens immers, dat de ziel van nature en op grond van geboorte dus onnuttig is voor God. Tezamen zijn ze afgewezen en alle onnut geworden. Romeinen 3 geloof ik. Terwijl aan de andere kant wij door wedergeboorte alsnog nieuw leven hebben ontvangen. Niet alleen maar opdat wij deze wereld zouden overleven. En als het allemaal voorbij is, wij dan in de eeuwigheid een nieuwe hemel, nieuwe aarde hebben en daarin zouden leven. Nee, de bedoeling is dat wij nu, terwijl wij nog ziel en dus in het vlees zijn, nu toch capabel gemaakt zijn om die levende God te dienen. Dat waren wij van nature niet. En terwijl wij die oude natuur nog hebben, kunnen wij nu wel de levende God dienen. Maar dat komt omdat we ons hebben laten vullen met het woord Gods en met het leven Gods. En dat is de bedoeling. En dat doel, dat speelt geen enkele rol meer na de jongste dag. Of eventueel wat ons betreft na de opname van de gemeente. Want dan is het oude leven helemaal afgelegd. De bedoeling is dat in de tussentijd, tussen dat wij wedergeboren zijn en wij dit lichaam afleggen, dat wij in de tussentijd deze lichamen, deze leden, heet het in Romeinen 6, gebruiken tot eer van God, tot heerlijkheid des vaders, of hoe het maar heten mag. Nou, dat is waar het om gaat, zodat onze levens alsnog nuttig zijn voor God. Dat is het doel van onze zaligheid. Dat wij bovendien, dat we volgens deel krijgen aan zijn eeuwigheid, zal ik maar zeggen. Ja, dat is wel waar, maar dat ligt inderdaad in de toekomst. Om het heden gaat het, dat we onze lichamen stellen tot een levend, heilig, God, welbehagelijk offer. En zo ben ik vanzelf bij weer een ander schriftgedeelte. Maar dat is zo uitgebreid dat ik dat nauwelijks bespreken kan. Want dan ben ik helemaal terug in Romeinen 6. Want in Romeinen 5 wordt in het laatste deel van Romeinen 5 uiteengezet. Op een wat voor velen kennelijk wat moeilijke manier. Maar er wordt uiteengezet dat wij van nature deel hadden aan Adam van geboorte. Maar dat wij door wedergeboorte deel hebben aan Christus. Of van nature deel hadden aan de oude mensen, de oude schepping. En door wedergeboorte deel hebben aan de nieuwe mens, de nieuwe schepping. En de conclusie is dan in de volgende 2, 3 hoofdstukken, 6, 7 en 8 dus, van de Romeinenbrief, dat wij niet meer de zonde zouden dienen, vers 1 van hoofdstuk 6, niet meer de zonde zouden dienen, maar dat wij inderdaad God zouden dienen. Dat staat heel kort samengevat in vers 4. Waar staat, wij zijn dan met Christus begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij uit de dood zouden zijn opgewekt tot heerlijkheid des vaders. Maar staat er anders? Er staat, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden, niet meer de zonde dienen, maar de gerechtigheid dienen. En dus staat er in vers 13... Stelt uw leden, uw lichaamsdelen, uw ziel. Had het ook kunnen zijn. Stelt uw leden niet der zonde tot gereedschappen, wapenen, instrumenten. Der ongerechtigheid, maar stelt uzelf een gode, als uit de doden levend geworden zijnde. Stelt uw leden gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En dezelfde gedachte staat in vers 22. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en goden dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot zaligheid der zielen. Maar er staat heiligmaking. Maar ja, dat is de term die Paulus ervoor gebruikt. Maar het komt hetzelfde neer, uiteraard. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven, ook in de praktijk, door Jezus Christus, onze Heere. Nou, dit gedeelte kom ik dan later nog wel eens terug. Maar eigenlijk zou ik me van hier de draad meteen op kunnen nemen in Romeinen 12. Ja, inderdaad, ja. Voor uw ziel, voor uw mens. De oude mens krijgt rust, maar diezelfde oude mens met alles erop en eraan kan daardoor in dienst van God gesteld worden. Dat is de bedoeling. Gods doel met ons leven. Nou, hier in Romeinen 12 gaat het verder, waar staat, ik bid u, vers 1, door de ontfermingen Gods, dat gij uw leden, maar nu staat er lichamen, maar het had ook zielen kunnen zijn, want lichaam en ziel is in de Bijbel heus hetzelfde. Kan het ook niet helpen, het is gewoon een synoniem. Dat gij uw lichamen stelt tot levend, namelijk met Christus levend gemaakt, hebben we net gelezen in Romeinen 6, tot levend, heilig en Gode welbehagelijk offer, zoals namelijk volgens de Hebreeënbrief Christus zichzelf opgeofferd heeft na zijn opstanding uit de dood, zo worden wij geacht onszelf aan hem te offeren en dus met vrijmoedigheid daar te naderen en onszelf, onze lichamen beschikbaar te stellen, ons praktische leven dus ook beschikbaar te stellen aan God. Want dat is de bedoeling. En daarom staat er vers 2. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Maar het had ook kunnen zijn, laat het woord schrijven in uw zacht gemoed. Maar ja, dat is wat Jacobus zei in Jacobus 1. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord wat u ingeplant wordt. wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En wat is de wil van God voor een wedergeboren mens? Nou, dat is makkelijk te beantwoorden, kun je zo citeren. Dit is de wil van God, dubbele punt. Paulus? Ja, de zaligheid uw bezielen. Maar Paulus zegt, dit is de wil van God, uw heiligmaking. Toch? Onbekend vers, 1 Thessalonicenzen. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. En hier staat, opdat gij mogen beproeven welke de goede en welbehagelijke volmaakte wil van God zij. De zaligheid uw bezielen. Een praktische levenswandel in dienst van God. En daar gaat het verder over. Want het eerste wat de apostel dan in Romeinen 12 doet, is erop te wijzen dat de gemeente weliswaar één lichaam is, maar dat het lichaam bestaat uit verschillende leden en dat het functioneren van de verschillende gelovigen dus ook verschillend is. Dat gelovigen in het algemeen gaven en zelfs verschillende gaven hebben ontvangen en dat het de bedoeling is dat zij die gaven besteden zo ongeveer op de manier die in de volgende 3-4 hoofdstukken uiteengezet wordt. Maar daar kan ik natuurlijk nou niet uitgebreid op ingaan. Zodat je vanuit dit schriftgedeelte vanzelf terechtkomt in Efeze 4. Ik spring maar wat heen en weer, hè. Efeze 4. Precies dezelfde gedachte namelijk. Moet ik eigenlijk de draad even opnemen voor het gemak vanuit Efeze 1. Waar staat in vers 4 en 5? Dat wij uitverkoren zijn in Christus, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem. Dat is vers 4. En dan vers 5. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanstelling als zonen, want dat staat er. Die ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Wat ik probeer te zeggen is dat God ons geroepen heeft tot aanstelling als zonen. Dat heb ik al aangehaald net naar aanleiding van Hebreeën 12. Even gauw eroverheen, hè. Wij lopen de loopbaan opdat we tot zoon zouden worden aangesteld. En dat zouden we moeten waarderen. Nou, hier wordt gezegd dat de bedoeling is dat wij tot zoon worden aangesteld. In Romeinen 8 staat dat dat onze roeping is. Hè? Die hij geroepen heeft, heeft hij tevoren verordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te worden. Dat is bijna letterlijk wat hier staat. En daarna ga ik verder in Efeze 4 vers 1. Ik bid u, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig die roeping waarmee gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander, u benaastend te behouden de eenheid des geestes, de geestelijke eenheid enzovoorts. Waarna de apostel hetzelfde doet als in Romeinen 12, erop wijzen dat de gemeente weliswaar één lichaam is, maar dat de verschillende leden van het lichaam nou eenmaal een verschillende functie hebben. Maar dat al die functies moeten leiden tot opbouw van de gemeente, tot volmaking der heiligen, tot het werk, tot opbouw van het lichaam van Christus. En dat staat dan in vers 12. En de rest van de brief gaat inderdaad over de praktische levenswandel van de gelovigen. En de belangrijkste schriftplaats vergeet ik eigenlijk, en dat is Efeze 2, vers 10. Want daar staat, want wij zijn zijn maaksel. En dan leg ik er even Jacobus naast, hè. Wij zijn zijn maaksel, Jacobus 1 vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Dat is hetzelfde. En dan weer Efeze 2 vers 10. Nou, want zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. En Jacobus 1 vers 18 zegt, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Maar dat is Christus Jezus uiteindelijk. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Geschapen in Christus Jezus. En Jacobus 1 vers 18 zegt, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn er schepselen. Is ook precies hetzelfde. En daarna zegt Efeze 2 vers 10. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Met welk doel? Het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid uw zielen, zei Jacobus. Of zei Petrus, hè. En hier staat, met als doel, tot goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En Jacobus zegt, zijt niet alleen hoorders des woords, maar ook daders. Want anders is geloof dood. Maar is heus in Efeze precies dezelfde gedachte, hoor. Al staat het er niet letterlijk zo. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft. Dan moet je dus wel de wil van God kennen. Je moet dus ook weten welke werken God voorbereid heeft om daarin te kunnen wandelen. Maar verstaat welke de wil des Heren zij, stond er in Romeinen 12. Nou, welke zijn die goede werken? Waar leiden, dat weet je niet, dat kan je niet zeggen. Dat is voor ieder verschillend. Maar waar moeten die goede werken toe leiden? Wat is het doel van die goede werken? Wel, als wij ze doen, bewerkt dat zaligheid der zielen. Dat is zo. Dat is onze heiligmaking. Maar wat is het doel van die werken? Nou, zei Romeinen 6. De bedoeling is dat gelijkerwijs Christus opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Kortom, het doel is de heerlijkheid des vaders. En het wandelen in nieuwheid des levens is een wandelen tot heerlijkheid des vaders, zei Romeinen 6. En wat zegt Efeze 2? Er zegt, we zijn zijn maaksel, geschapen, niet door de wil des vlees, de wil des mans, maar uit God. Tot goede werken, welke God voorbereid heeft op dat wij in dezelfde zouden wandelen. Welke zijn die goede werken? En nou het antwoord gewoon uit Efeze 2. Wel, dat staat in het eerdere deel van het hoofdstuk. Want daar staat dat wij niet alleen met Christus zijn opgewekt, zoals ook Romeinen 6 zei, maar dat wij ook met Christus gezet zijn in de hemel, wat niet in Romeinen staat overigens, maar we zijn met Christus opgewekt, vers 6, en met Christus medegezet in de hemel, opdat, daar komt het doel, in vers 7, opdat hij, en niet wij, maar opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Want, zegt vers 8, daarom zijt gij uit genade zalig geworden. Nou, door geloof in het woord. Door geloof. Uit genade zalig geworden. Opdat wij zouden zijn tot betoning van zijn, van de uitnemende rijkdom zijner genade. Vers 8, want uit genade zijt gij zalig geworden. En vers 9, en niet uit de werken. En Jacobus is het daar heus mee eens. Uit genade zijn wij zalig geworden en niet uit de werken. Maar volgende vers hier zegt, want wij zijn zijn maaksel, dat is uit genade. En door geloof en niet uit werken. Maar wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Niet door goede werken, maar tot goede werken. Het verschil zit hem in het voorzetsel. Zie, goed vasthouden hoor, dat je die dingen niet verwisselt. Er lopen nog altijd veel mensen rond die zeggen dat Jacobus wat anders leert dan Paulus. Omdat Jacobus zou leren dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt. Dat is onzin, dat leert hij niet. Dan heb je hem niet goed gelezen. Hij zegt, wij zijn door hem wedergeboren. Wij zijn zijn maaksel. Hij heeft ons gebaard tot goede werken. En we worden geacht niet alleen hoorders des woords, dus gelovigen te zijn, maar ook daders des woords. Ook daders des woords vervolgens. Dat leidt niet tot zaligheid van de geest, leidt niet tot wedergeboorte, maar leidt tot zaligheid van de ziel, dat is waar. Maar het zou de werken zijn in elk geval, die zijn tot eer van God. En dat is wat hier ook staat, want hier staat eerst uitgebreid, God heeft ons met Christus opgewekt en met hem gezet in de hemel. Of zoals Peter zei, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, maar het is hetzelfde uiteraard, hè. Maar Paulus zegt hier, niet alleen met hem opgewekt, maar ook met hem gezet in de hemel. Dat is meer de Hebreeënbrief dus ook feitelijk. Niet uit werken, maar uit geloof. Het is Gods gave, het is niet uit werken, maar het is wel tot werken. En dat zegt de volgende vers. En dan lees ik vers 10 nog een keer, maar nou met de klemtoon goed. Vers 9 en 10 dus, hè. Niet uit te werken opdat niemand roemen, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. De apostel zelf legt de klemtoon op die voorzetsels. Die niet uitwerken, maar tot goede werken welke hij voorbereid heeft. En die goede werken moeten leiden tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade, vers 7. waarmee ik maar meteen gezegd wil hebben dat als wij menen dat die goede werken bestaan uit het leven onder de wet, dan is dat onschriftuurlijk. Want leven onder de wet kan nooit leiden tot een betoning van zijn genade. Dat kan alleen leiden tot een betoning van zijn wet. Maar die had hij zelf al weggedaan. Zie dus toe, ben ik weer in Hebreeën 12. Ja, met opzet gooi ik dat even door elkaar. Hè. Ben ik weer in Hebreeën 12. Zie dus toe dat niemand verachtere van de genade. Van de wet verachtert nooit iemand. Nee, nee. Zie toe dat niemand verachtere van de genade. Want de bedoeling is dat wij zouden zijn tot betoning van zijn genade. Niet dat wij zijn genade zouden betonen, dat hij zijn genade zou betonen door en in ons, of via ons, of hoe dat maar heet. Want dat is wat vers 7 zegt, en dat is wat vers 10 dan becommentarieert. Als wij het werken zijn zalig geworden, kunnen wij nooit zijn tot een betoning van zijn genade. Dan zijn we weer tot een betoning van onze werken. Hè? Maar we zijn uit genade zalig, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, zo van, nou ja, dat komt later pas, dat we ondanks al onze tekortkomingen behouden geworden zijn en toch in de hemel zijn, dan zijn we dan tot een betoning van zijn genade, want daar gaat het helemaal niet over. Want er staat wel toekomende eeuwen, maar niemand verleidde zichzelf, zou Jacobus gezegd hebben, de toekomende eeuwen namelijk zijn al begonnen. Dat, hè? Nee, al 2000 jaar geleden, kom. Daar hebben we het al over gehad trouwens, bij de opstanding van Christus. We hebben toch de krachten der toekomende eeuw toch op zijn minst gesmaakt. Ik hoop niet dat we daarna afvallig geworden zijn, Hebreeën 6. Maar we hebben toch de krachten der toekomende eeuw gesmaakt. En we zijn toch verlost uit de tegenwoordige boze eeuw. En dus overgezet in de toekomende eeuw, dat kan dat toch niet anders. Die toekomende eeuw is al begonnen. Wat zeg je? Ja, daar staat het. Ja, natuurlijk. Ja, daar staat hetzelfde. In 3 vers 10 staat het doel ook van de gemeente. Daar staat opdat nu niks toekomst. Ja, ook toekomst, maar nu al. Hè, opdat nu door de gemeente bekend gemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. En in ieder geval de uitnemende rijkdom zijn de genade. Dus, want Efeze 2 vers 7 en Efeze 3 vers 10, die moet je natuurlijk netjes naast elkaar leggen. Hè? Het gaat niet om verschil, het gaat om de overeenkomst. Nu zijn de toekomende eeuwen begonnen, nu zijn wij tot een betoning van zijn genade. Dus leven wij alle dagen bewust uit de vergeving van onze zonden en zijn onze gewetens gereinigd van dode werken. En dus, als het goed is, dienen wij vervolgens ook actief de levende God. En het is een betoning van zijn genade, want normaal gesproken zou dit lichaam deze God niet kunnen dienen. Want wij allen zijn samen onnut geworden en afgeweken en hoe het maar heten mag. En met een mond, een keel die geopend graf is, slangenvenijn onder hun lippen en u weet het, hè? Dat was weer Romeinen 3 dus, hè? Maar het is uit de rijkdom van Gods genade dat precies datzelfde lichaam waaraan niks veranderd is. Dat precies datzelfde lichaam gebruikt wordt in de dienst van God en tot zijn eer. Aan het lichaam is niks veranderd, alleen er is wat ingekomen. Gods geest, namelijk Gods woord. Of, zoals in de Galaten dan gewoon staat, Christus in ons. Ja, die bedoelde ik niet. Dat was Colossense. Christus in ons, de hoop der heerlijkheid, is Colossense. Die zegt het ook hoor. Maar ik bedoel de Galaten. Hij zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Die tekst had ik in gedachten. Maar niettemin, Colossense zegt precies dezelfde dingen. Nou, dat was even dan de Efezebrief. Ik laat het maar weer even voor wat het is. Hè. Dan blader ik naar 2 Korinthe 3. Zomaar heen en weer dus, hè. Voor degene die de tweede Korinthebrief kent dan. De apostel Paulus verdedigt daar de hele brief lang zijn eigen positie als apostel. En zijn eigen prediking ook. Dat hij inderdaad trouw is aan zijn opdracht. Bij de Korinthebrieven doet hij dat. Maar met name ook de tweede Korinthebrief. En hoewel de Corinthiërs kennelijk vinden dat hij, als hij verschijnt, een brief van aanbeveling zal moeten laten zien. Dat staat namelijk in 2 Korinthe 3 vers 1. Zegt de apostel dat het helemaal niet nodig is, want het bewijs van zijn bediening wordt gevormd door het bestaan van die gemeente in Korinthe als zodanig. Want de gemeente in Korinthe was het resultaat van zijn arbeid in dienst van de Heer. Dus hij heeft verder geen aanbeveling nodig, in ieder geval niet. En verder zegt hij in vers 5... Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het Nieuwe Testament. Bekwaamheid om dienaar te zijn van het Nieuwe Testament. Hoe heeft God ons daartoe bekwaam gemaakt? Nou, hij heeft ons gereinigd van kwaad geweten, opdat wij de levende God zouden dienen. Om het dan maar met de woorden van Hebreeën 9 vers 14 te zeggen. Maar dat is wel waar het om gaat. Bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En dat is in de eerste plaats een dienst van het woord. Want in de eerste plaats gaat het om de prediking. Of ja, laat ik een minder plechtig woord gebruiken. Het spreken van de woorden Gods. Dat kunnen wij alleen als wij er eerst mee gevuld zijn. Ja, anders gaat het niet. Nou ja, dat is wat Jacobus ook zei. Hè? De eerste plaats gaat het om die tong. Gaat het om het woord. Paulus zei het in Romeinen 12. Ik ben er overheen gelezen, maar er staat er ook. Hè? Want er staat, ik bid u dat gij uw lichaam bestelt tot een levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Het welk is uw redelijke, dat betekent het woord betreffende, godsdienst. Wij hebben een godsdienst die in de eerste plaats de logos, het woord, betreft. Het is een beetje wegvertaald zo, maar het staat er wel degelijk. Het gaat in de eerste plaats om het woord en om het spreken van de woorden Gods. Want het belangrijkste lichaamsdeel dat wij gebruiken om de Heer te dienen is inderdaad de tong. En het middenrif, maar goed, dat is weer wat anders. Hè? Dat hoort er ook bij. Maar in de eerste plaats de tong, ja, inderdaad. Nou goed, ja, nou sta ik te bedenken, wat zal ik daar nog meer van noemen? Ik denk niks. Ik dacht dat dat wel duidelijk genoeg was. Wij zijn gereinigd om de levende God te dienen. De dienen van de levende God bestaat daaruit dat wij hem eer geven. Dat kan alleen als ons geen eer toekomt, zodat wij slechts kunnen leven in afhankelijkheid van hem en dus leven uit de rijkdom van zijn genade, dan is alles wat er ons verder overkomt, is inderdaad tot eer van God. Dat is de bedoeling. En dat laten we dus inderdaad aan God, aan Christus, aan de werking van de Heilige Geest over. En wat wij hebben te doen is gewoon ons daartoe beschikbaar stellen. Onze lichamen stellen tot een levend heilig God, welbehagelijk offer. Of gewoon, wij zouden moeten naderen, heel bewust, tot die troon der genade. En ons, net als de Heer Jezus Christus bovendien, ons offeren aan hem, ons geven aan hem, opdat hij ons zal gebruiken. Nou, Christus wordt door God, door zijn hemelse vader gebruikt. Want die heeft hem aangesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond. En de bedoeling is dat wij ons ook zo stellen, opdat wij deel zouden hebben vervolgens weer aan zijn priesterschap.
Een offer legt zich zelf niet over het altaar.
Een offer legt zich niet over het altaar.
Ja. Mensen ja. Willen het stellen.
Wij hebben ons ter beschikking te stellen, dan maar zien wat er van komt. Ik heb, nou ja, mag ik ook natuurlijk weer niet vertellen, maar ik beleef zo nog wel eens wat en ik hoor nog wel eens wat. Maar ik ken er nog wel een paar die zich beschikbaar gesteld hebben aan de Heer en nu zitten te wachten tot het dan maar gaat gebeuren. Die hebben zich beschikbaar gesteld aan de Heer, niet in het algemeen, maar voor een speciale functie. Die hebben zich speciaals in gedachten. Die kennen zelfs, die hebben er speciaal voor gestudeerd. Dan zijn er dikwijls nog mee bezig. En nou is de bedoeling dat de Heer hen gaat gebruiken. In die bediening waarvoor zij dan zichzelf geschikt achten of zoiets. Ik kan het u zo rustig zeggen, dat gebeurt nooit. Dat meen ik echt. U hoeft mij niet te geloven, dus u mag het ook vergeten. Maar ik ben van mening, als wij zelf het idee hebben dat we dit of dat moeten doen en dat we ons daartoe moeten voorbereiden en dan aan de Heer aanbieden enzovoorts, ben ik van mening dat de Heer dat absoluut niet gebruikt. Wij stellen ons ter beschikking in het algemeen. Dat is de enige goede manier. En hoe de Heer het dan gebruiken gaat, dat blijkt vanzelf wel, zolang wij niet nevenkopen. Zolang wij blijven bij onze oorspronkelijke keus en zeggen: Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar je moet niet bij de Heer komen en zeggen: Heer, ik heb me nou geschikt gemaakt voor dit, ik ben hiervoor in, ik wil graag solliciteren voor die functie, enzovoorts. Dan kun je lang wachten. Dat gebeurt niet. Ik meen het echt. Nou goed, daar ga ik niet verder op in, dus ook een beetje ver buiten het onderwerp eigenlijk. Wij zouden terug moeten naar Hebreeën, wat was het, 9, vers 14. Onze gewetens gereinigd van dode werken, om de levende God te dienen. Galaten 5 had ik moeten aanhalen, maar dat heb ik al aangehaald vorige keer, ook al even. Want daar is de gedachte dat we verlost zijn van het oude verbond, opdat wij nu elkander zouden dienen door de liefde. En daarmee Christus, namelijk de gemeente, en dus Christus zouden dienen door de liefde. Daar hebben we het al over gehad. Maar wat ik maar zeggen wil, is dat ook dat in Galaten gezegd wordt: wij zijn verlost van de wet, van het oude verbond en van de dienstbaarheid, opdat we nu zouden leven onder de heerschappij van de genade, zouden staan in de vrijheid en zo en in die positie God zouden dienen, namelijk niet onder de wet, onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Wel, in 2 Korinthe 3 lazen wij zojuist even heel snel dat Paulus zegt: God heeft ons bekwaam gemaakt. God heeft ons bekwaam gemaakt, want daar ligt eigenlijk in de zin de klemtoon op, in het verband waarin het staat. Hij zegt: onze bekwaamheid is uit God, die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het Nieuwe Testament en niet van het Oude. Want de Oude is een bediening des doods, dat bedienen wij niet. Maar we zijn dienstknechten van het Nieuwe Verbond, dat is een bediening ten leven. En wat zegt de Hebreeënbrief? Hebreeën 9, vers 14. Onze gewetens gereinigd van dode werk om de levende God te dienen, onder het oude of onder het nieuwe. Nou ja, dat lijkt me een open deur intrappen. De hele Hebreeënbrief gaat over dat men verlost is van het oude en leeft onder het nieuwe als gelovige. Maar voor de goede orde staat het ook in de volgende verse, letterlijk. Er staat: daarom is die Christus die onze gewetens gereinigd heeft, daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat degenen die geroepen zijn, de gelovigen namelijk, want dat zijn de enigen die geroepen zijn, hè? Opdat degenen die geroepen zijn, de belofte, namelijk de eeuwige erfenis, ontvangen zouden. En in de volgende verse staat inderdaad dat het Oude Testament beëindigd is door de dood van de testamentmaker. En sindsdien leven wij dus onder het nieuwe, is de gedachtegang. Zodat het dienen van de levende God uit vers 14 en dienen is onder dat nieuwe verbond waarover de hele Hebreeënbrief spreekt, maar hoofdstuk 14, of dit hoofdstuk, de rest van hoofdstuk 9 in het bijzonder. Nou, daar zullen we het eerst bij laten, want het is alweer tijd voor de pauze. Ik heb nog één zo'n uitspraak voor u, dus toch nog maar even. Dit keer uit Titus. De brief aan Titus. Het is natuurlijk een brief die geschreven is aan iemand die in het ambt stond, om het eens plechtig te zeggen. Want zo plechtig staat het er ook boven in Titus. In de brief, boven vers 5 staat, van hoofdstuk 1 staat in mijn Bijbel, over ambtsbediening. Want de brieven aan Timotheus en Titus zijn natuurlijk brieven aan hen die op bijzondere wijze zelfs de Heer dienden. Maar niettemin net zo goed een voorbeeld voor ieder van ons. En daaraan schrijft hij in Titus 1 in de eerste plaats in vers 10 dat er ook vele ongeregelden zijn, ijdelsprekers en verleiders van zinnen. Sorry, dit staat er heel scherp. Maar alsjeblieft, ik heb het niet geschreven. Gelukkig niet. Maar het staat er heel scherp. Er zijn ook vele ongeregelden, ijdelsprekers en verleiders van zinnen, in zonderheid die uit de besnijdenis en dus uit de wet, oude verbond, zijn, welke men moet de mond stoppen. Het enige wat ik altijd betreur bij dit vers is dat er niet bij staat hoe. En ik zou het niet weten, ik heb al enige. Dat is van die man met die grote baard, weet je niet, die deed het zo, ja. Nee, ik zou het niet weten hoe, eerlijk gezegd, maar men zou dat moeten, denk ik altijd. Ik denk ook altijd, de politie moest er naar kijken, maar dat helpt ook niet, hè. Welke men moet de mond stoppen die gehele huizen... En bij huizen moeten we niet aan een gezin denken, maar gewoon aan een plaatselijke gemeente. Want dat heet nou eenmaal zo, een huis, hè. Dat is gewoon Bijbelse terminologie. Die gehele gemeenschappen van gelovigen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort. En zij doen dat om vuil gewins wil. Ik weet niet of u weet wat vuil gewin is. Ik weet het eigenlijk ook niet zo heel zeker. Ik heb de indruk, dat wil ik u wel zeggen, ik heb de indruk dat gewoon schoon gewin puur geld is. Maar vuil gewin is, voor zover ik het kan zien, ik weet niet of het zo is, maar voor zover ik het kan zien, is vuil gewin gewoon alles waar men beter van wordt. Of waar men beter van denkt te worden. Het hoeft niet specifiek geld te zijn. U weet, geld is nog tamelijk schoon. Het stinkt in ieder geval niet, heb ik... Is van een Latinist gehoord, maar dat even terzijde. Hè? Maar vuil gewin wil zeggen, als men er maar voordeel van heeft. Kortom, ze verkeren gehele huizen, lerende wat niet behoort om vuil gewins wil. En een stukje over Creta sla ik dus even over, naar vers 14. En zich, men zou namelijk, vers 13 bedoel ik. Daarom bestraf hen scherpelijk opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. En zich niet begeven tot Joodse fabelen, de besnijdenis, de wet dus. Niet begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen die hen van de waarheid afkeren. Waarmee gezegd is dat Joodse fabelen leugens zijn. Sorry, maar dat staat er. En daarna zegt hij, alle dingen zijn wel rein voor degenen die rein zijn. Dat is een heel belangrijke en slecht begrepen uitspraak. Alle dingen zijn wel rein voor degenen die rein zijn. Dat betekent dus, precies wat in de volgende zin staat, maar de bevlekten en ongelovigen en dus onreinen is geen ding rein. Als mensen dus beweren dat bepaalde dingen onrein zijn, dan zeggen ze daarmee dat zij zelf onrein zijn. Lees anders het vers nog maar een keer. Alle dingen zijn rein voor degene die zelf rein zijn. Andere plaats staat... We weten dat geen ding onrein is in zichzelf. Alleen wie acht iets onrein te zijn, voor die is het onrein. Als ik vind dat... wat moet ik nou eens noemen? Want ik wil het niet over het roken hebben. Maar... als ik vind dat iets bepaalds onrein is... Dan zegt de schrift daarover dat komt omdat ik zelf onrein ben. Want als ik rein ben, is voor mij niks onrein. Staat hier. Onreinheid bestaat slechts in onze eigen gedachten. De Bijbelse uitspraak. En niet komen van, maar dit dan en dat dan. Alsjeblieft, doe dat nou niet, want u brengt jezelf in moeilijkheden. Over alles gaat het. Niets is onrein in zichzelf... Wij kunnen alleen in onze gedachten, in onze opvatting, iets onrein verklaren. Maar het ligt niet aan het ding of de zaak of de gedachte zelf, maar het ligt aan wat wij ervan vinden. Het ligt in onze gedachten namelijk. Dat is Bijbelse waarheid. Dus als men ons vertelt, dit is onrein, dat is onrein, dan moet je als gelovige voor uitkijken, want dan word je besmet. Er zijn er zelfs die zeggen dat men de tafel des Heren moet rein houden. Hoe onrein is men dan zelf? Of hoe rein is men dan zelf, als men dat beweert? Er is niets onrein in zichzelf. Staat niet alleen hier, hoor. De Korinthebrief, eerste Korinthebrief, spreekt er heel uitgebreid over. En andere schriftplaatsen natuurlijk ook. Maar hier staat... alle dingen zijn wel rein voor de reinen, maar voor de bevlekten, voor de onreinen dus... en dat zijn per definitie ongelovigen... voor die bevlekten en ongelovigen is geen ding rein... Maar let erop dat er gezegd wordt over gelovigen die ongelovig zijn. Gelovigen die bepaalde dingen niet geloven. En die met name kennelijk niet geloven dat ze zelf rein zijn. En daarom denken dat al die andere mensen en zoveel andere dingen en zaken en handelingen onrein zijn. Het is niet zo, zij zelf zijn onrein. Het zit hem in hun eigen ogen, hun eigen optiek moet ik eigenlijk zeggen. Het zit hem in hun eigen manier van naar de dingen kijken. Zij kijken en ze zeggen het is onrein. Ja, dat klopt, maar het ligt aan hun ogen. Zie? Of het ligt aan hun eigen hart, hun eigen geweten. Dat is wat hier staat. De prediking zou ook moeten gericht zijn op het verklaren van deze dingen. Dat wij als gelovigen namelijk gereinigd zijn en gereinigd worden. En dat dus onze gewetens gereinigd zijn. En de prediking zou dus uitdrukkelijk niet het tegenovergestelde moeten zijn. Namelijk dat de wereld vol is van onreine dingen. En dat we moeten oppassen dat we daardoor niet verontreinigd worden. Dat laatste zou dus niet moeten gebeuren. Het is ook niet zo. Het bestaat alleen in de opvattingen, in de gedachten van velen gelovigen. Maar zelfs in de gedachten van velen die helemaal niet christelijk zijn, op geen enkele manier zelfs. Want de hele wereld zit vol met mensen die zeggen, dit is onrein en dat is onrein en dit mag je wel en dat mag niet en dat is gevaarlijk. En daar krijg je iets van, hè? Ja, wat dan ook maar, want ik ga het allemaal niet noemen. Het schrift zegt, is geen ding onrein in zichzelf. Dat is Romeinen 14 waar dat staat zo. Geen ding is onrein in zichzelf, dan die acht iets onrein te zijn. Wie iets onrein acht, voor die is het onrein. En het probleem is dat we daarna gaan praten over met zo iemand of iets al of niet onrein is. Maar dat is heel het punt niet. Waar het echt om gaat is of wij en of die ander eventueel, of die wel rein is. Of we die reiniging van dat kwade geweten wel begrijpen. Of wij wel die hoge priester kennen naar de ordening van Melchizedek die ons gereinigd heeft. Zodanig dat voor ons ook inderdaad niets onrein is. Aan varkensvlees was niks veranderd, maar aan Petrus was wat veranderd. Er moest alleen nog veranderd worden door de vernieuwing van zijn denken. Voordat hij uit het linnenlaken zijn karbonaatje mocht soldaat maken. Bij Krelis. Nou goed. Nou ja, voordat hij naar Krelis ging. Nou goed. Daar gaan we het nou verder niet over, maar ik geef het maar even als voorbeeld. Hè. Maar dit is, u zult het waarschijnlijk herkennen, dit is juist wat zo vaak gedaan wordt in prediking. Namelijk verklaren van dit niet en dat niet en zus niet en zo niet, dat is onrein, dat is gevaarlijk, daar word je mee besmet enzovoorts. Maar Paulus zegt, dat zijn ongeregelden, ijdelsprekers, verleiders van zinnen, staat hier, die dat doen om vuils gewinswil. Maar dan geef je de verzekering, als ik alle dagen zou prediken over dit soort dingen, namelijk dit is onrein, dat moet je niet en dat moet je wel, binnenkort volle zalen. Grote volle zalen, meen ik echt. Maar dat is geen Bijbelse boodschap. En dat is maar waar het echt om gaat, hè. Nou goed. Zij keren zich van de waarheid af en Paulus zegt, alle dingen zijn wel rein voor de reinen, maar voor de bevlekte ongelovigen is geen ding rein. Maar beide hun verstand, hun denken, hun redeneren, hun verstand, maar het had ook hun hart kunnen zijn hoor, hun verstand en hun geweten zijn bevlekt. En zij moeten dus nog leren dat zij een hoge priester hebben die hen reinigt en gereinigd heeft, maar bovendien rein houdt van dat kwade geweten, van alle onreinheid. Want lees maar verder, vers 16. Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken. Dat is nog netjes gezegd, want zij verloochenen hem ook met de prediking. Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken. Daarom zegt Jacobus, toon mij uw geloof uit uw werken. Dan zullen we zien, je kan wel belijden een kind van God te zijn. Je kunt wel Christus belijden, door belijdend lid zijn, heet zoiets, in tegenwoordig Nederlands. Maar het zal nog moeten blijken. En de enige manier dat het blijkt, is niet zozeer uit wat men spreekt, want daarin kan men ook de Heer verloochenen, maar in het werk in het algemeen. Zij belijden dat ze God kennen, maar zij verloochenen met de werken. Alzo zij gruwelijk zijn, en dat is het normale Bijbelse woord voor afgodisch, want gruwelijkheid en afgodendienst is volstrekt hetzelfde. Alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ongeschikt. Daar heb je hem. Hun verstand en hun geweten zijn bevlekt, vers 15, en ze zijn dus tot alle goed werk ongeschikt. Maar deze mensen kunnen best goede werken doen, in het algemeen gesproken. zich netjes gedragen enzovoort. Nee, niet al te veel onrechtvaardige dingen doen en dat soort dingen meer. Nette mensen zijn, zal ik maar zeggen. Maar hier staat, zulke lui zijn voor alle goed werk ongeschikt. Want goed werk is in de schrift alleen dat werk wat is tot eer van God. En dit is tot oneer van God. Dingen onrein verklaren die God rein verklaard heeft. En onreinheid introduceren en prediken in de gemeente. Terwijl God zegt, ik maak die gemeente rein. Dat is mijn werk. God heeft Christus, de hoge priester, aangesteld om dat heilige, onberispelijke volk tot stand te brengen. Dat staat trouwens een paar versen verder hier ook in dit schriftgedeelte. En ik bedoel met onreinheid introduceren niet dat men onreine dingen de gemeente inbrengt. Want u en ik weten dat onreine dingen niet bestaan. Ik bedoel te zeggen dat zij spreken over dingen, dat ze dingen onrein verklaren, terwijl God gezegd heeft dat het niet zo is. Daarmee introduceert men onreinheid. De begrippen alleen al. Wij zijn gereinigd, wij zijn geheiligd. Dat moet de prediking zijn en dat hoort vervolgens een uitwerking te hebben in die goede werken die dan tot stand komen. Maar als er gepredikt wordt dat dingen onrein zijn enzovoort, dan is men meteen tot alle goed werk ongeschikt. Want er wordt vanuit een bevlekt geweten en vanuit een bevlekt verstand, ander geweten van anderen en het verstand van anderen, het hart van anderen bevlekt. En ook die anderen worden dan ongeschikt tot alle goed werk. En dat is in de praktijk ook gewoonlijk de bedoeling van de tegenstander. Ja. Doch gij spreekt hetgeen der gezonde leer betaamt. Meer niet. Dat is niet alleen aan Titus, maar dat is in wezen aan alle gelovigen. Gij spreekt hetgeen der gezonde leer betaamt. Want de mens mag dan verloren zijn van nature. En uit zijn mond, zijn lippen, zijn tong, die drie worden genoemd in één adem in Romeinen 3, komt alleen maar gif, onreinheid, het graf, het verderf. Het neemt niet weg dat wij die wedergeboren zijn, inmiddels niet meer verloren, maar behouden zijn, zal ik maar zeggen, behouden we God ook in onze praktische levenswandel zodanig dat wij inderdaad kunnen spreken de woorden Gods. Dat ons woord ten alle tijde met zout besprengd zou zijn, zegt Colossense dat overdrachtelijk. Dat het woord Gods mee zou komen, de geest Gods, zout namelijk, of gewoon hier. Gij spreekt hetgeen der gezonde leer betaamt. Waarna het een en ander aan aanwijzingen volgt. En dan staat er in vers 11. Want het stukje van vers 1 tot en met 10 zou ik graag eens bespreken, vooral als ik me kwaad maak. Hè? Dat doe ik niet graag, maar als ik me kwaad maak, dan denk ik dat, nou, hè? Dan gaan we praten over oude mannen. Dat ze nuchter moeten zijn. En over oude vrouwen. Dat zij in haar dracht zijn gelijk de heiligen betaamd. Ik ben nog niet oud genoeg, denk ik wel eens, om dat uitgebreid te bespreken. Maar goed, hè? Dat zij geen lasteraarsters zijn en ze ook niet te veel drinken. Hè? Dat zij jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanen zijn. Als je dat buiten hardop zegt, dan heb je grote kans dat ze je meteen oppakken en in een krankzinnige richting stoppen. Maar op zijn minst lachen ze je uit. Hè? Maar niettemin, dat is het. Dat is goed werk. Dat is werk tot eer van God namelijk. Omdat het woord Gods niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen insgelijks dat ze matig zijn. Zich kunnen beperken. Hè? Niet alles moeten willen. Dat ze matig zijn. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. In al deze dingen. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Dat men geen bijbedoelingen nastreeft, betekent dat. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is beschaamd worden, niets kwaads hebben van jullie te zeggen. Nou goed, en dan vers 10, niet onttrekkende, maar alle goede trouw aan de Heer die gesproken heeft en aan zijn woorders bewijzende, opdat zij de leer van God, onze zaligmaker, in alles mogen versieren. Dat er eervol uitziet. Want de zaligmakende genade Gods, zaligmakend van wat? Ja, van geest en ziel namelijk. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons, want naar de geest zijn wij zalig gemaakt. wedergeboren. Maar sindsdien worden wij door diezelfde zaligmakende genade Gods, en niet door de wet Gods, door de zaligmakende genade Gods worden wij onderwezen. Let op dat vers 11 zegt, het komt tot alle mensen, maar slechts wij die geloven worden erdoor onderwezen. Nadat wij naar de geest zalig gemaakt zijn, iets wat voor alle mensen bestemd is, wat niet alle mensen ontvangen overigens, maar wat voor alle mensen bestemd is en aan alle mensen ook gepredikt wordt. Nadat dat gebeurd is, wordt ook onze ziel zalig in de zin van dat wij onderwezen worden door deze genade Gods. Onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, rechtvaardig en godzalig, daar heb je het, hè, zouden leven in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning van de grote God, onze zaligmaker, Christus Jezus, die voor zichzelf, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en voor zichzelf namelijk, die voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Nou, korter kun je het niet zeggen. Die voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Hij reinigt dat volk, opdat dat gereinigde volk ijverig zou zijn in goede werken. En dat zijn uiteraard de werken tot eer van God. Waar dus gepredikt wordt dat die gemeente niet rein is en dat er zoveel onreinheid is in ons leven, dat we op moeten passen dat we niet verontreinigd of besmet worden, laat staan dat we de tafel des Heren ook nog zouden moeten reinhouden. Alsof we die zouden kunnen verontreinigen, dat is weer wat anders, hè? De tafel des Heren. We kunnen hooguit onszelf verontreinigen, maar niet de tafel des Heren. Maar goed, waar dat gepredikt wordt, zoals hier in hoofdstuk 1 uiteengezet wordt, daar wordt de hoorder ongeschikt gemaakt voor goede werken. En om het met de woorden van Paulus in 1 Korinthe te zeggen, daardoor gaat de gelovige verloren. Niet in de zin van dat hij zijn eeuwig leven kwijtraakt, maar in de zin van dat zijn praktische leven voor God verloren gaat, omdat God dat leven, zo'n leven, niet kan gebruiken. Want waar het leven van de gelovige verontreinigd is, waar namelijk zijn geweten belast of verontreinigd of besmet is, en zijn verstand, zoals het hier ook staat, of gewoon zijn hart, daar is hij ongeschikt tot alle goed werk. En God is degene die ons gereinigd heeft. Het is niet door ons tot stand gekomen. God is degene die ons gereinigd heeft, of die ons heeft laten reinigen door de hoge priester van het nieuwe verbond, of die ons laat reinigen door de hoge priester van het nieuwe verbond, opdat wij ijverig zijn in goede werken, kortom, opdat wij de levende God zouden dienen. En dan weet u meteen waarom zoveel prediking precies andersom is. En zeg, denk erom dat je zus en zo, dat je daarvan al met het zus niet, en de, want er wordt constant ons geweten mee besmet. Ik heb mensen gekend die jarenlang bepaalde gewoonten op nahielden, bepaalde gebruiken. Toen kwam iemand hen vertellen dat dat niet naar de wil van God was, het onrein was enzovoorts. Die mensen konden dus meteen, heel het leven wat achter hen lag, konden ze meteen weer weggooien. Verontreinigd. Maar zo was het niet. En dat is ook niet een Bijbelse boodschap. De Bijbelse boodschap is dat niets onrein is in zichzelf en dat wij in ieder geval gereinigd zijn. En voor zover iets voor ons onrein is of in onze ogen, zit de fout bij ons of bij onze ogen. Want God heeft die gemeente gereinigd, laat die gemeente reinigen, of hoe het maar heten mag, opdat die gemeente hem zou dienen. De prediking zou moeten gericht zijn op deze dingen, namelijk op deze waarheid, dat wij rein zijn voor God. Een andere vraag, naar aanleiding van gewoon Hebreeën. Waarom weten zo weinig mensen wat het betekent dat wij een hoge priester hebben in de hemel? Waarom laat men zich zelfs vertellen dat Christus helemaal niet onze hoge priester is? Want zelfs dat wordt soms uitgebreid geleerd, zonder dat men daarvan wakker ligt. Waarom ligt men daar niet van wakker? Omdat men toch niet weet wat het betekent, dus maakt niks uit in de praktijk. Het wordt alleen maar theorie, is Christus nou al of niet onze hoge priester? Kan me niks schelen, want We weten toch niet wat het is. Maar waarom weet men niet wat het is? Omdat men onrein rondloopt. En meent dat men zichzelf moet reinigen. En omdat de prediking die men gewoonlijk aanhoort, daar ook dikwijls op gericht is. Allemaal van, we moeten dit, we moeten dat, we moeten niet zus, we moeten niet zo, we moeten daarvoor uitkijken, daar moeten we vanuit de buurt blijven, daar mogen we geen contact mee hebben, dat is allemaal gevaarlijk. En ik zal niet zeggen dat sommige dingen niet gevaarlijk zijn, maar onrein zijn de dingen alleen als in onze gedachten onrein zijn. En zulke prediking maakt die dingen in onze gedachten onrein. En dat is geen Bijbelse prediking. De Bijbelse prediking is dat wij gereinigd zijn, eenmaal geheel en al. En dat wij rein, gereinigd worden en dus rein gehouden worden door dezelfde die ons eenmaal gereinigd heeft. Die trouw is aan wat hij begonnen is. Die een goed werk wat hij in ons begonnen is, is dat Filippenzen geloof ik, vind, ook inderdaad zal volbrengen. Is precies hetzelfde. Opdat wij daar ons niet mee bezig zouden houden, want dat is in wezen niks anders dan een verkapte vorm van de wet. Van wel dit en niet dat en wel zus en niet zo.
Heeft dat niet met vrome mensen te maken?
Hoor. Natuurlijk, natuurlijk. Maar het hele verhaal is dat dit soort zaken, die worden ons voorgehouden, inclusief dat waar we het vorige keer over gehad hebben, namelijk dat wij onze zonden zouden moeten beleiden elke dag opnieuw, stuk voor stuk. En geen één vergeten. Dat is niks anders dan ons plaatsen op een geraffineerde manier, op verschillende manier, onder de wet, waarna wij dus weer vervolgens tevreden over onszelf kunnen zijn en zeggen, nou, wij doen dit niet, want dat is niet, dat is verkeerd, en wij doen dat niet, want dat is niet, en wij doen dat, want dat moet, enzovoorts, hè. En wij beleiden alle dagen onze zonde, of een van die dingen allemaal zo, hè. Dan kunnen we trots zijn op onszelf, en heeft de Heer het maar goed met ons getroffen, dan brengen wij het er beter af dan vele anderen, enzovoorts, en dan kunnen wij roemen in het vlees, en dan kunnen we schoon gelaat tonen naar buiten, Galaten 6, en dan worden we bovendien niet vervolgd. Ook Galaten 6, want daar staat daar. Dat is het hele verhaal. En de andere kant, een prediking van dat wij gereinigd zijn en rein gehouden worden, dat niets onrein is omdat wij zelf rein zijn voor God. Dat is een prediking die door de ongelovigen, ik bedoel dus door degene die het afwijst, gezien wordt als antinomianisme, dus dan weet je het wel. Dat moet iets redelijk zijn. Nou goed, wordt beschouwd, dat betekent tegen de wet, hè? Betekent dat gewoon, hè? Wordt gezien als wetteloosheid. Als losbandigheid, of zo. Maar is het helemaal niet. Weet u waar wij aan gebonden zijn met ons gereinigde geweten? Aan dat wat in ons hart is. Aan het woord Gods wat in ons hart geschreven is. Dat is wat ons bindt, maar dat begrip kennen wij niet meer. In geestelijke zin niet, maar in de natuurlijke zin ook al bijna niet meer in onze tegenwoordige samenleving. Een mens zou gebonden moeten worden niet door hem wetten op te leggen, maar door een wet in het hart te schrijven. Onderwijs, als het goed is, is de ideale vorm, is erop gericht wetten in de harten der mensen te schrijven, der kinderen moet ik dan eigenlijk zeggen, opdat wanneer zij later zelfstandig zijn en volwassen en hun eigen weg mogen en kunnen gaan, opdat zij dan gebonden zouden blijken te zijn aan dat wat in hun hart geschreven is. Zoals een computer gebonden is aan het programma wat erin gestoken is. Maar dan moet je wel eerst dat programma erin steken. En dat hoort het doel van onderwijs te zijn. Programma en data, om maar eens wat te zeggen voor de vakidioten onder u. Programma en data, de hobbyisten bedoelde ik eigenlijk trouwens. Maar programma en data erin en dan doet het ding. Niet omdat iemand zegt, nou moet je zus en dan moet je zo. Nee, het komt van binnenuit, dat gaat dan vanzelf. Dat is de bedoeling bij de natuurlijke mens al. En dat is bij de geestelijke mens net zo goed het geval. Wij dienen het woord Gods te ontvangen. Ontvangt het woord Gods in uw hart, laat het in uw zachte gemoed schrijven. En daaraan zijn wij gebonden. Zodat je dan, om maar iemand anders als voorbeeld te nemen, dan kun je bij gelegenheid net als Luther zeggen. Precies. Die zei, hier sta ik. Ik kan niet verder. Zei laatst iemand, maar dat was het niet. Hè? Hier sta ik. Ik kan niet anders. Maar een beter voorbeeld is natuurlijk Petrus en Johannes. In, wat is de handelingen 3 of zo? Voor de Hoge Raad. Die zeggen, wij kunnen niet anders dan te spreken over deze Jezus. Ze mochten niet, werd hun opgelegd door een Joodse hoge raad. Ze werden als het ware onder de wet geplaatst. Ze werden gezegd, denk omdat je daar niet meer over praat. Toen zeiden zij, wij kunnen niet anders. Nou, dat is het hele punt. Zij waren vrij, maar ze konden niet anders. Nou, zo hoort het met ons te zijn. We zijn vrij, maar we kunnen niet anders. En het enige wat nodig is, is dat wij ons laten onderwijzen. Hè? Want onderwijs heeft toch tot doel het schrijven van wet eigenlijk in het hart. Wij laten ons onderwijzen niet door het oude verbond, de wet, maar door de genade. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. En dan heeft het tot gevolg dat we matig en godzaliglijk leven en tegelijkertijd verwachten de verschijning van onze grote God en zalig maken. Dat is de normale gang van zaken. Dat is bovendien een blijde boodschap. Het is de enige echte bevrijdende boodschap. Het is de enige boodschap waarvan die in overeenstemming is met de uitspraak van de Heer Jezus zelf. Die zei, komt allen tot mij. Ik leg hem maar even naast de Hebreeënbrief. Dat betekent dus, komt allen tot mij met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, waarvan? Van dat juk wat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, zei Petrus. Van de wet dus in ieder geval en van de zonde. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Maar de prediking van dit mag niet en dat is onrein en daar moet je mee oppassen enzovoort. Dat geeft de mens geen rust, maakt hem alleen onrustig. Alleen het bevredigt hem naar de mens. Omdat hij dan voor moeilijke opgaven geplaatst wordt en hij ziet het als een uitdaging om die opgaven ook inderdaad te volbrengen. En dat bevredigt hem, natuurlijk, dat bevredigt de mens. Maar voor God is het niet acceptabel en daar gaat het om. Voor alle goed werk dan ongeschikt. Dat is waar het om gaat en dat is wat hier in Titus 2 ook naar voren gebracht wordt. Want daar stond dan in ieder geval van Christus. Dat hij, vers 14, Titus 2, dat hij zichzelf voor ons gegeven heeft, voor ons geofferd heeft. Dat hij zichzelf goden opgeofferd heeft, had er ook kunnen staan. Maar dat hij zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Dat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Als hij dat doet, wel, dan hoeven we elkaar niet voor ongerechtigheid te waarschuwen. Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf, voor zichzelf, een eigen volk zou reinigen. En wij als zijn eigen volk worden uiteraard door hem, omdat hij onze eigenaar is, rein gehouden. Met als resultaat dat we ijverig zijn in goede werken. Maar als we onreinheid prediken, dan zijn wij tot alle goed werk ongeschikt. Woorden van gelijke strekking vinden we natuurlijk nog in Efeze 5... En dan moet ik het er langzamerhand maar eens bij laten. Efeze 5. Vers 25. Waar staat. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief gelijk ook Christus de gemeente lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dat is de uitspraak die ligt naast vers 2 van dit hoofdstuk. En het is alweer enige maanden geleden dat ik dat hier aangehaald heb. Waar staat, wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons overgegeven heeft tot offer aan de slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Maar in Efeze 5 vers 25 staat, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou. Haar gereinigd hebbende, andere vertalingen zeggen, haar reinigende, en hoe dan ook, het is allebei waar hoor. Haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Als het dan waar is, stel dat het waar is, dat er zoveel onreine dingen zijn die voor ons gevaarlijk zijn, opdat we daarmee besmet zouden raken. Wel, als dat dan zo zou zijn, dan nog is het voor ons geen probleem, omdat er staat dat Christus ons heiligen en reinigen zal. En daarom is het geen probleem. Daarom heeft het ook geen zin om erover te praten of iets rein of niet is. Het maakt namelijk niks uit. Alleen, wij zouden ons moeten laten vullen met het woord Gods. Want dat staat hier, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende, met het bad des waters. Maar badwater is nou eenmaal, badwater, Siloam, Bethesda, badwater, Mara. Badwater is nou eenmaal een beeld van het woord Gods. Dus hoe worden wij gereinigd door het woord Gods? Nou, dat is wat Jacobus zegt. Laat je vullen met ontvang, met het woord Gods. Met zachtmoedigheid het woord Gods. Enzovoorts, want het leidt tot de zaligheid uw zielen. Precies hetzelfde. Trouwens, ik meen dat het Titus was die het ook zei, maar dat was Titus 3, vers 5. Waar staat, hij heeft ons zalig gemaakt niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des, in de betekenis van door de, vernieuwing des heilige geestes. Want wij zijn wedergeboren uit het woord Gods, maar wij worden daarna ook gereinigd en rein gehouden door het woord Gods. Of wij zijn verwekt door het woord Gods, maar wij worden ook gevoed door het woord Gods. Komt op hetzelfde neer. Maar even terug naar Efeze 5 dan. Opdat hij haar heiligen zou, vers 26, haar reinigende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar aan zichzelf heerlijk zou voorstellen. Waarom reinigt Christus ons? Wel, doet hij voor zichzelf. Nou, als dat zo is, weten we zeker dat hij het doet. Toch? Beter argument is niet denkbaar.
En dan ontvangen wij een vrede die alle verstand te boven gaat.
Ja, broeder, zo is dat. Vrede die alle verstand te boven gaat. Ja, dat is ook boven ons verstand. Maar er stond weer twee hoofdstukken eerder, hè? Nou, Filippenzen zegt dat natuurlijk, maar Efeze zegt dat God bij machte is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken. Nou, dat is maar waar het om gaat. Hier staat, opdat hij haar zichzelf zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Dus je vaststelt nu dat de gemeente wel vlekken en rimpels heeft, dan zeg je dus gewoon dat Christus zijn werk niet goed doet.